beste luisteraars, welkom bij Hello Radio. Het wordt vandaag weer een mooie uitzending, want zoals altijd hebben we weer interessante onderwerpen en gastsprekers. We zijn gezellig in het Westcourt Fashion Hotel in Amsterdam en bij ons is Sarah de Klerk. Zij is Managing Director van het beroemde veilinghuis Sotheby's in Amsterdam. En vanmiddag praten we met haar over kunst, kitsch en dit boeiende vak. Het belooft een kunstzinnig uur met Sarah de Klerk. Tot zo!
Sarah, welkom bij Hello Radio.
Hartelijk dank.
We gaan met je praten over het beroemde veilinghuis Sotheby's, dat inmiddels 275 jaar bestaat. Je bent Managing Director van Sotheby's Nederland en jullie zitten op een hele mooie plek aan de Emmelaan in Amsterdam. Ben je blij met het kantoor?
Heel blij,
zo ja. Vlak bij het Vondelpark?
Ja, heel prettig kantoor en heel fijn bij het park, zegt
ja. Ja, dat is niet verkeerd inderdaad. Nee. Heb je ook een leuk team?
Ik heb een fantastisch team. Ja, ja? Heel fijn. Ontzettend fijne mensen en alle specialismen in huis, zo gezegd. We zijn natuurlijk in Amsterdam een klein team met 6 mensen. We zijn echt een internationaal bedrijf. Dus mijn collega's zitten over de hele wereld. Ja. En die komen ook veel langs. Dus ja, het is echt een internationaal bedrijf.
Ja, ja. Zeker. Ik zag allemaal vrouwen.
Ja, dat klopt.
Gaat het daarom zo goed met Sotheby's? Ja. Ja, ik denk, vraag maar.
Heb ik een team met 6 vrouwen. Dus dat dat is gewoon zo gegroeid. Ja. Dat is niet een bepaalde reden. Als je naar het bedrijf kijkt, is het ongeveer Samsam. En dit is puur toeval. Maar het is inderdaad heel gezellig bij ons dus.
Ja, ja, wat leuk. Ja. Heeft 6 dames.
De vrouw een belangrijke rol binnen Sotheby's?
Het is eigenlijk, wat dat betreft, is dat bij ons niet belangrijk, zo gezegd, of je man of een vrouw bent. Ja. Ik denk dat de diversiteit heel belangrijk is. Dus dat het over het algemeen gewoon half-half is en dat is bij ons het geval. En dat is natuurlijk heel belangrijk in een team, dat je verscheidenheid hebt. In Amsterdam zijn het dus maar 6 vrouwen, zo gezegd.
Kan toch heel
maar
divers zijn.
Maar komt er af en toe een man voorbij.
Ja, ja, het ja. Is toch, het is toch wel fijn als er ook af en toe een man voorbij komt.
Ja, dat vinden wij wel prettig.
Ja, ja, nou, ik heb ook een beker naar Sotheby's International. Mm. Ja. Dus ook Sotheby's gaat natuurlijk mee met de tijd.
Ja, ja.
En ik vond het wel een goed verhaal van wat ik zag.
Ja, nee, het is natuurlijk heel belangrijk. En wat ik net al zei, diversiteit staat bij ons heel hoog in het vaandel. Dat is heel belangrijk, ook omdat je natuurlijk... Je denkt misschien soms, het zijn alleen maar een bepaald soort mensen die bij ons werken. Maar verscheidenheid is heel belangrijk om tot een goed resultaat te komen. En man-vrouw verhouding is daar ook heel belangrijk in. Je ziet wel, helaas, dat verder je naar de top gaat, dat daar steeds meer mannen zitten. En dat is natuurlijk een verschijnsel wat je in de hele maatschappij eigenlijk ziet.
Zeker, ja.
Ja, er wordt veel over gediscussieerd.
Daar wordt veel over gepraat, het is natuurlijk heel actueel.
Kunnen jullie daar iets mee doen? Binnen Sotheby's of is dat niet per se aan de orde?
Nou ja, kijk, dat is altijd een hele moeilijke vraag. Want wij denken wel dat we de kansen man-vrouw gelijk zijn. Het zijn natuurlijk ook vaak vrouwen die eerder ervoor kiezen om part-time te gaan werken of niet voor de ambitieuze functies te gaan. Dus het belangrijkste is dat natuurlijk bij functies vrijkomen, dat iedereen gelijke kansen heeft. En dat is bij ons heel erg het geval.
Ja, 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 heel belangrijk natuurlijk. Ja.
Is diversiteit tussen man en vrouw altijd belangrijk bij Sotheby's?
Nou, het is misschien nog wel leuk om even te vertellen dat in 1916 de eerste vrouw kwam werken bij Sotheby's. Voor die tijd waren het alleen maar mannen. En dat was ook omdat de mannen aan het front waren. Maar het bedrijf moest gewoon doordraaien in de Eerste Wereldoorlog. Dus toen kwam Millicent Sowerby, heette zij. Zij begon in 1916. En dat was de eerste vrouw. Zij begon met het beschrijven van die boeken. Dus dat heet bij ons een cataloger. En zij heeft ook een boek geschreven uiteindelijk, waarin ze al haar memoires noteert. En dan schrijft ze ook hoe ze dat mannenbolwerk binnenkomt. En ze vergelijkt het eigenlijk met een soort management op een schip. En ze beschrijft dan hoe zij de blauwe overall moet aantrekken, die alle mannen ook dragen. Maar dat doet ze dan wel over een van haar very best Paris dresses.
Ja.
En vanaf dat moment komen er steeds meer vrouwen. Ja,
ja, mooi.
Ja, zeker. Waar ik erg benieuwd naar ben, is wat er bij jullie aan de wand hangt binnen in het kantoor.
Bij ons in het kantoor?
Ja.
We hebben natuurlijk...
Is het echte kunst of zijn het repro's?
Een mix.
Oh, wat erg is dat voor je?
Ja, nou ja, repro's in de zin van... We hebben bijvoorbeeld soms posters hangen van aankondigingen... van belangrijke dingen die geveild worden of die geveild zijn. Dus dat noem ik dan repro of nep. Ja. Maar we hebben ook heel vaak selecties van kunst die we in het buitenland veilen. Want zoals... nou, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Maar we waren... Vroeger hadden we ook veilingen in Amsterdam... Maar sinds 2011 hebben we geen veilingen echt daadwerkelijk meer in Amsterdam. Dus vinden die altijd plaats op andere locaties. Hoofdzakelijk in Londen of New York, maar ook in Parijs of in Genève bijvoorbeeld voor horloges en juwelen.
Ja.
Maar we hebben in Amsterdam regelmatig, dat noemen wij dan previews of voorbezichtigingen, om ook het Nederlands publiek zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Dus de mensen die geïnteresseerd zijn in die objecten kunnen dan langskomen en dan hebben we bijvoorbeeld een selectie van schilderijen, een week hangen. Vorige week hadden we een selectie van oude meesters uit de Rusje-collectie. En die hangen dan, we nodigen dan iedereen uit. Daaromheen zijn allerlei events. En dan proberen we de Nederlandse klanten de gelegenheid te geven om de werken in het echt te bekijken.
Ja, oh, dat
daar
is wel leuk.
Echt ruimte voor, begrijp ik.
Ja, we hebben echt een toonzaal, of eigenlijk twee. Ja,
ja. Oh, oké. Okay.
Ja.
Hoe erg is het dat er nu geen veilingen meer in Nederland plaatsvinden?
Nou, het is erg, het is heel jammer, omdat het natuurlijk... ik loop nu bijna 20 jaar mee in het veilingcircuit, zogezegd, in Nederland. En het was, toen ik begon, was er eigenlijk elke week of één keer in de twee weken... was er wel een veiling van iets. Hè? Dus of zilver of porselein of schilderij, het maakt niet uit. En dat is nu heel erg verdwenen. En de belangrijkste reden is gewoon de veranderingen in de markt. En heel belangrijk is bijvoorbeeld ook de social media site.
Ja.
De smaakveranderingen spelen natuurlijk ook een rol, dus... Ja, je ziet dat bijvoorbeeld het Hollandse goed, zoals wij dat dan noemen, Hollandse meubel of echt typisch Hollandse schilderijen, die zijn minder waard geworden. Dus 19e-eeuwse kussenkasten bijvoorbeeld of staartjesklok, waar vroeger kostte dat een paar duizend euro. Nu is dat vrij weinig waard geworden.
Waarom is dat?
Ja, dat is echt de smaakverandering. Dus dat zijn objecten die over het algemeen buiten de Nederlandse grenzen weinig gezocht worden. En de nieuwe generatie, dus de, laten we zeggen, de 40ers die op dit moment geld hebben om hun huizen in te richten. 30ers ook al, maar over het algemeen
of
zien wij
40ers.
Ja, eigenlijk zien we dat de gemiddelde koper zo rond 50 en dan daarboven is.
Ja.
Je hebt natuurlijk toch een bepaalde slagkracht nodig om echt kunst te gaan kopen.
Zeker, ja.
Die veranderen steeds meer en die willen steeds meer hedendaags, modern design, fotografie. Dat soort zaken.
Dan past die klok natuurlijk niet bij.
En dan past die oude staartjesklok past daar helaas niet meer bij.
Ja.
Dus het is een kwestie van vraag en aanbod. En we zien dat er dus heel veel aanbod is en weinig vraag. En die prijzen zakken. En dus ons bedrijf heeft een paar jaar geleden besloten om echt dat hele typische lokale Hollandse objecten, die niet meer te veilen, maar dat over te laten aan de lokale markt. En wij richten ons echt alleen maar op de top.
Ja. Oké. Okay. Ja, want dat is dat mogen wel duidelijk zijn, hè? Sotheby's is internationaal.
Ja.
Echt een grote organisatie wat topstukken aanbiedt.
Ja, jullie naam die staat wel ergens voor natuurlijk, hè?
Ja. Nou, al 275 jaar.
Kijk, dat bedoel ik. Precies.
Gaan we het straks inderdaad nog even over hebben. Ik heb begrepen dat jij veel onderweg bent. Maar als je eenmaal op kantoor bent, wat is dan jouw dagelijkse routine? Of heb je helemaal geen routine?
Nee, eigenlijk, ik zou willen dat ik een dagelijkse routine had, want dat lijkt me heel prettig. Want ik ben op zich best wel van rust en regelmaat. Maar het is een baan die eigenlijk elke dag anders is en ook 's ochtends heel anders eruit kan zien dan het uiteindelijk aan het einde van de dag blijkt te zijn. Er is heel veel gaande. Dus soms krijg je 's ochtends een telefoontje en is er iets spannends en spring je meteen in de auto.
Ja.
Dus echt, nee, het is een hele diverse baan en dat maakt het onder andere ook zo leuk.
Maar als er dan zoiets gebeurt, hè, je wordt 's ochtends gebeld, er is inderdaad iets spannends. Vindt dat dan plaats in Nederland of kan dat net zo goed buiten Nederland zijn?
Ja, dat kan eigenlijk overal zijn.
Oké.
Okay. Ja, dus ik ben de managing director van het kantoor in Nederland, maar daarnaast ook specialist op een gebied van schilderkunst, 19e eeuw en vroeg 20e eeuwse kunst. En ja, dat kan je net zo goed in Duitsland of in België of in, maakt niet uit waar in de wereld vinden. Dus ja.
Nou moest ik even denken aan dat jij lange tijd voor Christie's ook hebt gewerkt.
Ja.
Wat was voor jou de aanleiding om bij Sotheby's aan de slag te gaan?
Ik kon een hele mooie functie krijgen.
Aha.
Ja, en kijk, op een gegeven moment moet je ook veranderen in je leven. Het is, ik was toe aan wat... Ja, aan een uitdaging zo.
Maar hoe lang heb je daar gewerkt?
Bij Christie's 17 jaar.
17 jaar, ja.
Ja. Dat is ook al een aardige
tijd. En als je
tijd, ja?
De cultuur vergelijkt, is dat een hemelsbreed verschil of zit er niet zoveel verschil in?
Ja, het zijn heel veel dingen zijn hetzelfde en heel veel dingen zijn natuurlijk toch ook anders. Het belangrijkste verschil is dat Sotheby's beursgenoteerd is. Dus dat wat dat betreft, ja, wordt er meer nadruk op gelegd. En Christie's is natuurlijk een privé... eigenaar en die kan gewoon zijn eigen beslissingen maken. Dus dat is een verschil.
Ja, kenmerkend maar, verschil, ja. Inderdaad. Ja. Mm. Sotheby's bestaat inmiddels 275 jaar. Het is volgens mij het oudste veilinghuis ter wereld.
Ja, ja. Dat is natuurlijk wel leuk om even te vermelden. 275 jaar is natuurlijk ontzettend lang.
Ja,
en,
zeker. Ja.
We zijn dus in 1744 begonnen. Samuel Baker, dat is de oprichter van Sotheby's, was eigenlijk iemand die gek op boeken was en die begon voor het eerst een soort boekenveiling in een café in Londen. En die merkte dat daar veel animo voor was, dus die heeft dus in 1744 zijn eerste boekenveiling gehouden. En was het een veilinghuis die tot 1886 hoofdzakelijk boeken veilde. En er is een opmerkelijk verhaal dat op een gegeven moment de doorman, dus de man bij de deur bij ons kantoor op New Bond Street in Londen, in 1886 een notie kreeg en werd gezegd van als er mensen komen met andere dingen dan boeken, dan mag je vanaf nu ze ook naar binnen sturen en hoef je ze niet meer naar Christie's door te sturen. Want voorheen stuurden we ze naar Christie's die ook al inboedels deed en meubelen en dat soort zaken. En vanaf dat moment gingen wij dat ook doen. En eigenlijk heb je sinds die tijd Sotheby's en Christie's de twee grote veilinghuizen van de wereld.
Mooi.
Ja.
We gaan er eventjes uit voor een korte muzikale break.
Tot zo. I'm losing.
Sarah, je geeft aan, het is opgericht door Baker. Ja. Waarom heet dat dan niet gewoon Bakers?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. Hij overleed in 1778 en toen ging dat naar zijn familie en een van zijn neven, die heette Sotheby. En vanaf dat moment heet het bedrijf Sotheby. Later is dat weer veranderd in Sotheby's, Wilkinson en Hodge. En er zijn nog wat andere veranderingen geweest. Maar vanaf dat moment is die naam Sotheby's verbonden aan het bedrijf.
Oké, okay. Dat is toch weer een mooie wetenswaardigheid.
Ja, en het is ook een hele mooie naam.
Het is een mooie naam, catchy. Absoluut. Anders dan Baker. Ja, Baker, ja goed, iedereen kent Baker, maar Sotheby's, dat blijft toch echt hangen. Oudste veilinghuis ter wereld. Kun je ook voorbeelden geven van bekende stukken die door de tijd heen via jullie huis ter veiling zijn aangeboden?
Ja, dat is eigenlijk echt een enorme reeks van schilderijen. Bijvoorbeeld een heel belangrijk schilderij is een schilderij van Rubens, de Adoratie van de Magiërs. Maar bijvoorbeeld ook Dr. Cachet van Vincent van Gogh is een heel bekend schilderij wat door ons verkocht is. Kijk, heel veel van dat soort topstukken, dat zijn ook vaak de schilderijen of de objecten die nog blijven hangen in je geheugen of die terugkomen in de geschiedenisboekjes, die gaan uiteindelijk toch ook bijvoorbeeld naar musea. En dat zijn dan toch ook schilderijen die je nog regelmatig terugziet, godzijdank.
Ja, zeker.
Ja. Okay. Nou, dat zijn nogal wat schilderijen die je noemt. Ja. En dat gaat natuurlijk, wordt verhandeld met hele grote bedragen.
Ja.
Maar dat past ook bij Sotheby's natuurlijk.
Ja.
Sotheby's zit dus ook in de UK. Zijn er gevolgen eventueel voor Sotheby's en haar klanten als de Brexit doorgaat?
Ja, nou dat is natuurlijk een van de oorzaken van de fluctuering in de markt of de prijsbepalingen zijn natuurlijk de macro-economische veranderingen. Waar op dit moment dan de Brexit er één van is. Maar dat is natuurlijk ook een beetje de onrust tussen China en Amerika. Dat is ook iets waarvan je denkt, van wat voor een effect gaat dat hebben uiteindelijk op de kunstprijzen? Nou, ons Nederlandse kantoor heeft direct veel te maken ook met het Londense kantoor. Dus de Brexit-vraag krijgen wij vaak. Maar zoals jullie ook gezien hebben, is er tot op heden veel onduidelijkheid. En ja, je kan eigenlijk zeggen dat er tot op heden heeft het geen direct effect gehad. Bijvoorbeeld de veilingen in februari, de belangrijke impressionistische en moderne veilingen, maar ook de hedendaagse kunstveilingen zijn exceptioneel goed gegaan. En dat zijn toch echt de graadmeters van het jaar. Dus daar zijn wij heel blij mee dat dat zo goed is gegaan.
Ja.
Kijk, je kan ook zeggen dat de geschiedenis ons heeft laten zien dat vaak in onrustige tijden, dat de mensen ook weer een heil zoeken in het kopen van kunst, juist.
Ja, dat denken ze voor later waarschijnlijk.
Ja. Dus het is, maar goed, het heeft natuurlijk allemaal effect. En we moeten nog zien hoe de rest van het jaar gaat verlopen. Kijk, het goede van ons bedrijf is dat we zo internationaal zijn en dat we ook daarop kunnen inspelen.
Ja.
Dus dat we ook andere mogelijkheden hebben om objecten natuurlijk aan te bieden. Maar goed, tot op heden is daar geen reden voor.
Nee, nou ja, laten we hopen dat het allemaal goed afloopt. Want je moet er niet aan denken dat al die administratie uit de UK gewoon op de Emmelaan gedropt wordt.
Nee.
Daar ben je niet vrolijk van, denk ik.
Nou ja, misschien ook wel, hè? Je weet het wel uit. Ja.
Nou kijk, wij luisteren natuurlijk ook vooral naar onze Engelse collega's. En die zijn toch heel, de geluiden zijn toch vrij rustgevend. En tot op heden dus geen reden voor onrust.
Oké. Okay. Is er een verschil tussen, zeg maar, kunst, wat mensen bijvoorbeeld in Engeland graag willen aankopen, en wat de doelgroep hier heeft?
Ja. Smaak is ook zeker regio gebonden. Dus kijk, we zien dat als je het hebt over waar komen de kopers vandaan, de grootste kopersmarkt is Amerika, dan...
Oh ja?
Tot op heden was het daarna de UK, dus Engeland en dan daarna China. Maar dat is nu veranderd. Nu is China belangrijker dan Engeland geworden. En daar komen ook nieuwe markten bij. Dus bijvoorbeeld Midden-Oosten wordt steeds belangrijker. Rusland was natuurlijk belangrijk, maar ook Zuid-Amerika komt daarbij. Dus daar zijn opeens hele nieuwe gebieden die meedoet. En de smaken verschillen ook wel per gebied. Dus je kan zeggen bijvoorbeeld de Aziaten zijn dol op Van Gogh. Dat is een feit, al jarenlang.
Ja.
Dat is ook kunst die zij kennen, die ze ook in de musea zien. En het is iconische kunst, zo gezegd. Hè. Je kan van een afstand zien dat het een Van Gogh is. Dus we zien, voor dat soort kunst zijn bijvoorbeeld Aziaten heel belangrijk.
Waar komt dat eigenlijk door, die verandering? Dat er plotseling andere gebieden bijkomen die interesse hebben?
Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de economische situatie daar. En ook als bijvoorbeeld als je ziet dat gebieden of landen economisch het goed doen, Is het gevolg daar ook van dat mensen kunst gaan kopen. Dus als je opeens de middelen hebt, je hebt je tweede huis en je auto zogezegd, dan is het toch is kunst ook een manier om, zeg maar, het is een prestigeobject. Dus dan ga je kunst kopen ook om te laten zien dat je goede smaak hebt, bijvoorbeeld. Ja. Er zijn heel veel andere redenen ook om kunst te kopen, hoor. Bijvoorbeeld dat je gepassioneerd bent, dat je het mooi vindt, of dat je geleerd hebt om kunst te kopen. Er zijn, verschillende redenen, maar één daarvan is toch ook dat als je op een gegeven moment geld hebt, dat je met kunst je, je prestige kan verhogen.
Ja, precies. Wat ik me tegelijkertijd aan afvraag, hè, want je werkt nu al 20 jaar in het vak.
Ja.
Wat heeft jou daartoe gebracht? Ben je kunsthistoricus?
Ik ben inderdaad kunsthistoricus. Dus ik heb gestudeerd na mijn middelbare school. Eerst ben ik naar Engeland gegaan een jaar. En daar heb ik ook kunstgeschiedenis al gestudeerd. En toen heb ik dat vervolgens in Groningen gedaan. Toen dacht ik nog dat ik misschien de museumkant op zou gaan. Maar ik had ook al in mijn achterhoofd dat ik die veilingwereld heel interessant vond. En dat kwam eigenlijk omdat ik in 1987 werden de zonnebloemen van Van Gogh verkocht.
Ah, ja.
En dat was een heel belangrijk moment in de veilinggeschiedenis. Dat werd toen verkocht voor $40.000, was het geloof ik omgerekend. Enorm bedrag. En ik weet nog dat ik met mijn ouders het journaal zat te bekijken. En dat ik die beelden zag van die veilingzaal waar dat schilderij geveild werd. Maar ook de beelden van de mensen daar, die daar achter de telefoon zaten mee te bieden. En dacht ik, jeetje, wat is dit voor een wereld?
Ja.
Dat kende ik helemaal niet. Mijn vader is zelf museumdirecteur. Dus ik kom wel uit een achtergrond waarin kunst belangrijk is. Maar de connectie kunst en commercie was niet per se iets wat ik vanuit huis had meegekregen. Dus dat was echt nieuw. En daar wilde ik wel meer van weten. Dus tijdens mijn studententijd ben ik ook begonnen met stages. Ook in musea, maar ook bij een lokaal veilinghuis. En ik vond dat gewoon ontzettend spannend.
Ja.
En dat is altijd zo gebleven.
Altijd bij je gebleven, ja. We gaan er zo op door.
Sarah, waarom specifiek de 19e en vroeg 20e eeuw?
Ja.
Wat spreekt jou daarin aan?
Ja, dat is omdat ik ook geschiedkundig die periode heel interessant vind. Het is, we komen uit die 18e eeuw die vrij behoudend is geweest. En dan zeker vanaf het midden van de 19e eeuw zie je dat er in Europa heel veel gaat gebeuren. Maar ook op kunstgebied is er een explosie aan artisticiteit. Dus kunstenaars gaan, op een gegeven moment heet dat dan laar pour laar in de kunstgeschiedenis. Dus kunstenaars hoeven niet meer te maken wat de kerk of de elite ze voorschrijft, maar die mogen gewoon vrij kunst gaan maken. En dan zie je een explosie, de academies ontstaan. En het is ook opeens toegestaan om kunstenaar te worden.
Ja.
Hè? Dus iedereen kon kunstenaar worden, je kon je inschrijven voor de academie. En dan gebeurt er ontzettend veel. En dat vond ik heel fascinerend, die relatie tussen geschiedenis en natuurlijk de productie en de kunst. En dat is ook, ja, op een gegeven moment verdiep je erin en tot op de dag van vandaag vind ik dat een interessante periode.
Ja.
Kun je enkele stromingen noemen, voorbeelden van die tijd?
Ja, dus eigenlijk als je het hebt over, zeg maar, rond 1800 zitten we nog heel erg in het academische schilderen. Dat gaat over in de romantiek, als we het in over Nederland hebben. En dan rond het midden van de 19e eeuw wordt dat de Haagse school. Dus
oh ja.
dat is eigenlijk het Hollandse impressionisme. Dus dan gaan de kunstenaars naar buiten. Die gaan opeens niet meer precies schilderen wat ze zien, maar die gaan dat meer een eigen expressie geven, zo gezegd.
Ja.
En het gaat dan heel erg over atmosfeer en sfeer. En dat gaat dan door, dat gaat dan moderniseren. En dan krijg je ook dat de kunstenaars meer naar de stad gaan. Dan krijg je in Nederland dus de tachtigers, zo gezegd.
Ja.
En die gaan dan de snel ontwikkelende stad, de havens, de drukke straten, de industrie gaan ze schilderen. En dan gaat dat door in het symbolisme en het modernisme, expressionisme. En dan uiteindelijk eindigen we bij de abstractie. Maar dat heb je natuurlijk met Mondriaan en Picasso en Braque.
Ja.
Cézanne.
Prachtig,
hè,
ook.
De Franse impressionisten.
Renoir ook, geloof ik.
Renoir hoort bij de Franse impressionisten. Ja.
Wauw.
Ja.
Ja.
Dat is al wat.
Ja, maar dat is eigenlijk, er is zoveel gebeurd dat je dat natuurlijk niet kort kan zeggen. Maar
nee.
die hele stroomontwikkeling, dat je eigenlijk binnen dan 5 of 10 jaar zie je dat kunstenaars zoveel gaan experimenteren. En dat vind ik heel interessant.
Heel veel in beweging in die tijd.
Ja.
Zitten er ook werken bij waarvan je zegt van, daar zou ik graag een spijker voor in de muur willen slaan?
Heel veel. Ja? Dat is het lastige.
Is dat gebeurd of niet?
Ja, maar helaas heb ik niet de middelen om dit soort kunstwerken aan te schaffen. Maar
je bent er wel heel dichtbij.
Ik ben er wel heel dichtbij en ik zie er heel veel. En voor mij schoonheid is heel erg belangrijk. En schoonheid geeft echt een extra dimensie aan het leven, vind ik.
Ja.
Ik kan ontzettend genieten van ook de kleine. Hè, het mag ook de natuur zijn of bomen, planten, vind ik net zo mooi. Maar dat zit ook zeker in kunst.
Ja. Ja.
Kunst kan je heel erg beroeren, bewegen. Het kan je gedachten veranderen. Wat dat betreft vind ik het een hele belangrijke toegevoegde waarde in je leven.
Ik hoor al helemaal dat je op je plaats bent daar bij
Sotheby's in Amsterdam. Ja.
Je had het net over romantici en romanticus.
Ja.
Moet je ook een beetje een romanticus zijn om dit werk goed te kunnen doen? Of juist alleen heel zakelijk?
Nou, ik ben denk ik zelf wel een enorme romanticus. Maar ik weet niet of het me gebracht heeft waar ik ben. Nee. Het staat niet op het lijstje van wat vereist is voor je cv, zo gezegd. Ik denk dat je romantisch... Ik vind het ook een heel lastig woord, moet ik zeggen.
Ja.
Want wat is romantisch? Ik denk dan altijd aan kaarslicht en dat soort situaties.
Ik ook.
Ja, die hele setting. Ja.
Als je het hebt over verbeelding en je inleven in misschien de tijd van toen. En hoe de kunstenaars leefden en waarom ze maakten wat ze maakten. Ja, dan is dat denk ik wel belangrijk. Zeker als je meer terug gaat in de tijd. Een specialist voor hedendaagse kunst heeft weer andere... heeft daar minder mee te maken.
Ja. Ik vraag het ook omdat je beëdigd taxateur bent.
Ja, dat klopt.
Over inlevingsvermogen gesproken, dat hoort er ook wel bij, denk ik.
Ja.
Hoe spannend is dat?
Kijk, beëdigd taxateur is eigenlijk een soort bewijs van bekwaamheid. Dat jij iemand bent die veel weet van een bepaalde periode. En dat je dus kunstwerk op waarde kan schatten.
Ja.
En dat is heel handig om dat te zijn. Als je bij een veilinghuis werkt, dan kan je natuurlijk ook door de jarenlange ervaring ga je steeds een stapje omhoog. Dus dan begin je als een junior specialist en uiteindelijk met de jaren word je meer specialistisch. Maar hier is een groep van kenners die van buiten het bedrijf zegt, officieel van jij weet er wat vanaf.
Ja.
Dus wat dat betreft is het heel prettig om dat te hebben.
Ja. Niet iedereen weet ervan, maar er zijn natuurlijk van die meestervervalsers in omloop geweest. Han van Meegeren is daar een voorbeeld van.
Ja.
Met betrekking tot Johannes Vermeer.
Ja.
Zou je kunnen zeggen van nou, dit is echt en dat is niet echt?
Ja, dat is echt precies mijn werk.
Ja?
Ja. Ah, oké.
Ja.
Want Museum Boijmans van Beuningen is er toen ingetuind.
Ja, en nu zeggen we met z'n allen, hoe is het mogelijk dat ze dat toen niet hebben gezien?
Ja.
En daar was ook bij, ook voor een deel, dat het was eigenlijk, de dream was te goed. Hè? Het was te mooi om waar te zijn. En achteraf zou je moeten zeggen van, dan is het vaak juist niet goed.
Ja.
Maar,
ja.
Als het te mooi is, zou het dan kunnen zeggen van, hey, dat is een beetje vreemd. Dat klopt niet helemaal.
Vaak is dat wel het geval. Hmm. Ja. Maar over het algemeen kunnen wij... Kijk, wij zijn heel erg getraind in precies dit. Dus wij kijken naar heel veel elementen om een schilderij te beoordelen.
Kun je een paar voorbeelden geven?
Nou, bijvoorbeeld natuurlijk de verven. En de verven uit de tijd.
Ja.
Past het in het oeuvre van de kunstenaar? Is het een vroeg werk of is het een laat werk? Maar ook de achterkant van het schilderij is belangrijk. Het spieraam. Is dit een spieraam wat hij gebruikt of niet?
Ja.
En dan is er natuurlijk de herkomst. Wij noemen dat met een heel chic woord de provenance. Dus waar komt het vandaan? Dat is eigenlijk de paspoort van een schilderij. Dus is het gepubliceerd in de boeken? Is het op tentoonstellingen te zien geweest? Heel vaak is heel veel ook geregistreerd. En dat is dan een bevestiging van dat het goed is.
Maar als al die dingen nou kloppen.
Ja.
Als je die allemaal op rij hebt.
Al die puzzelstukjes.
Ja.
Ja.
Dan kan het toch nog een vervalsing zijn.
Kijk, de hele goede vervalsingen hebben al die puzzelstukjes ook vervalst.
Ja.
Dus dat is, er was nu laatst in Duitsland is er een groot iemand opgepakt. En die heeft bijvoorbeeld naar de catalogie gekeken. En gekeken waar de verblijfplaatsen misten. En heeft dat geplakt op schilderijen die heeft vervalst, zo gezegd. En daar is men toen ingetrapt.
Ja.
Maar goed, er zijn nu zoveel mensen die ook met je meekijken. En dat is het mooie van een veiling. Het is een openbare verkoop. Dus ja, we hebben een heel gespecialiseerd team. En we weten mensen die er echt heel veel van af weten. Maar mocht er iets doorheen glippen, dan zijn er zoveel kijkers en specialisten en handelaren die meekijken en ons ook daarop attenderen.
Ja.
De kans dat er iets verkocht wordt wat niet goed is, is echt heel klein.
Is heel
klein,
klein.
Inderdaad.
Ja. Ben je wel eens iets geks tegengekomen in deze?
Ik probeer altijd te denken, hoeveel is er nou vals van de dingen die ik zie op een dag? Ik denk dat dat toch wel zeker 30% is. Er is ontzettend veel vals in omloop. Ja, valse schilderijen zijn ook van alle tijden, zo gezegd.
Ja.
Zodra er geld verdiend kan worden, zijn er natuurlijk slimme mensen die denken, we gaan een vervalsing maken.
Ja.
Maar
het houdt je als veilinghuis ook op scherp natuurlijk.
Ja, maar dat is precies ons werk. Wij moeten juist dat onderscheid maken. En daarvan is ook weer, laten we zeggen, 98% is zo duidelijk vals dat het direct afvalt.
Dus het is ons weer helemaal
niet ingewikkeld. Maar het is juist die 2%, hè, van, vooral in de voorbeelden van de 17e eeuw. Dus dan heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld de meester en het atelier van de meester en de navolger van de meester.
Ja.
En die gebruikten dezelfde verf en dezelfde panelen en dezelfde kwasten. En dan, welke hand heeft dit nou geschilderd? Is het die of is het die? Dat is soms heel ingewikkeld. Maar kijk, daarom is het ook niet een individueel iets. Er zijn wel mensen die veel verstand hebben van iets. Maar er zijn natuurlijk, het is ook echt, we waren er allemaal niet bij toen die kunstenaars die schilderijen maakten.
Ja, dat is waar.
Dus het is ook vaak een kwestie van meerdere opinies naast elkaar leggen. En dan kom je uiteindelijk tot een goede conclusie.
Ja.
We gaan er zo op door.
Tell the wind not to blow, 'cause you said so. Tell the sun not to shine, not to get up this time.
something that we do.
We zijn in gesprek met Sarah de Klerk, Managing Director van Sotheby's. En het is een heel leuk en interessant, spannend gesprek ook, moet ik zeggen. We hebben het zojuist gehad over vervalsingen in kunst. Wat ik wilde vragen, Sarah, is op welke gronden wordt de hoogte van een verzekering bepaald van een kunstwerk of collectie? Waar is dat op gebaseerd?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag, want natuurlijk de waarde van kunst is altijd subjectief in die zin dat het is niet een spijkerbroek waar er duizenden van gemaakt zijn. Het is altijd een uniek object. En als je luistert naar bijvoorbeeld kunst en kitsch, moet je ook altijd goed luisteren naar wat ze zeggen. Welke waarde? Is het successiewaarde? Is het huidige marktwaarde? Is het verzekeringswaarde? Of is het verdelingswaarde? Dat zijn allemaal verschillende waardes. En dat is heel belangrijk om precies de intentie achter een waardebeoordeling goed helder te hebben. De verzekeringswaarde is vaak de dubbele van de marktwaarde. Dat is een verdeling die wij aanhouden. Dus, en daarbij moet je berekenen dat je gaat er dan vanuit dat een kunstwerk kapot gaat, omdat het misschien gestolen wordt of verbrand. Een heel akelige situatie. En het is een uniek object, dus je kan het nooit terugkrijgen. Dus dan moet je de hoogste prijs betalen om hetzelfde object te kunnen terugbetalen. Dus dan, ja.
Dan heb je een hoge verzekeringswaarde.
Ja.
Oké. Okay.
Zit daar veel, wat ze in de financiële markten noemen, volatiliteit in?
Het goede van kunst is dat er eigenlijk zeker nu, de laatste 10, 15 jaar, wordt alle kunstprijzen worden ook vastgelegd in databases. Dus je kan precies zien waar wat verkocht is voor welk bedrag. En dat zijn de graadmeters en dat zijn de verkoop op veiling. Die zijn inzichtelijk voor iedereen. Dat is het verschil met een kunsthandelaar. Daar weet je nooit van wat hij vraagt. En dat is ook zijn goed en recht. Hè? Dat moet hij zelf weten wat hij daarvoor vraagt. Maar de veilingprijzen zijn openbaar inzichtelijk. En die fluctueren, die gaan omhoog en omlaag. En bij een waardebepaling kijken we altijd naar wat er de laatste 5 jaar bijvoorbeeld verkocht is en aan wie. En als dat animo afneemt, dat kan soms maar 2 kopers die de prijs opdrijven, als die opeens wegvallen, dan kan dat naar beneden gaan. Dan gaan de prijzen omlaag, gaan de marktwaarden omlaag, maar gaan de verzekeringswaarden ook omlaag. Dus we kunnen daar heel snel op inspelen.
Ja, ik moest ook denken aan onderhoud bijvoorbeeld van schilderijen. Ja. Als dat allemaal nalatig wordt behandeld.
Ja.
Ja, misschien dat de prijs dan ook weer daarop aangepast moet
maar
worden.
Maar is kunst niet juist heel waardevast?
De condities die je net noemde is zeker heel belangrijk. Dus als het bijvoorbeeld een schilderij op de grond valt en het paneel barst in tweeën, dan is de waarde minder dan gehalveerd.
Ja.
Bijvoorbeeld, ja. Want het is echt kapot. Dus...
Nou, het is wel grappig, want bij kunst en kitsch zie je soms ook wel eens, hè, dan wordt eerst is het verhaal ziet er heel rooskleurig uit en dan is het opeens van ja, maar hier is een stukje af en daar ontbreekt de verf of weet ik het wat.
Ja.
En dan dan is het toch niet zo rooskleurig als leek.
Nee, de conditie is heel belangrijk. Dus daarom maken wij ook altijd een conditierapport bij de verkoop. Want als het schilderij in perfecte, ik heb het nu over schilderijen als voorbeeld, maar als het in perfecte conditie is, dan brengt het schilderij vele malen meer op dan als het schilderij voor 50% is overschilderd, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, nee, dus dat speelt allemaal mee.
Wat gaat er tegenwoordig allemaal onder de hamer?
Nou, wat niet zou je kunnen vragen.
Ja, ik vraag me af.
Echt alles.
Echt alles.
Echt alles, ja. Dus we hebben een belangrijke tak, dat heet RM, dat zijn auto's. Ook in Nederland hebben wij een kantoor die gespecialiseerd is bijvoorbeeld in oldtimers.
En oh, wat leuk.
Dus echt, ja, waardevolle auto's.
Hebben jullie daar ook concurrentie in bij Bonhams?
Ja. Ja, precies. Die doen dat bijvoorbeeld ook.
Ja.
Ja.
Maar dat is een hele interessante markt in Nederland bijvoorbeeld. Dat is een franchise van ons bedrijf. Even als we ook Sotheby's Realty hebben.
Realty dus hebben jullie ook, hè? Had ik gezien. Ja.
Dat is ook, hoort niet bij onze tak, maar dat is een franchise. En dat doet in luxe huizen, dus dat is boven een bepaald bedrag. Het belangrijkste deel van wat bijna de helft van wat we veilen is hedendaagse kunst. En dat zijn dan met name schilderijen en ook wat sculpturen en objecten.
Ja.
En voor de rest is het impressionistische en moderne schilderijen en oude meesters. Maar we veilen ook zilveren objecten, we veilen ook boeken, manuscripten.
Ik hoor helemaal geen juwelen.
En natuurlijk juwelen, horloges. Nee, hoe kan ik het vergeten? Ja. Heel belangrijke tak.
Wat is het belangrijkste vanuit sieraden? Zijn dat de horloges?
Diamanten zijn minstens net zo belangrijk. Ja, maar je ziet in Nederland is er bijvoorbeeld heel veel animo voor horloges. Een Nederlandse vrouw zou niet zo snel een hele dure diamant dragen, omdat wij gewoon toch wel een beetje bescheiden zijn. En we houden niet zo van opzichtig hele dure
Je kan toch gewoon zeggen dat het een zirconia is?
Ja, dat zou kunnen.
Nou, wie wil dat nou? Wat heb jij in je oor? Nou, een paar zirconia's.
Maar op zich zie je het meestal wel. En als je daar, weet ik veel, een 500.000 voor uitgeeft, dan weet je toch meestal wel dat je buurvrouw ook ziet dat je iets nieuws hebt.
Precies.
Ja,
precies.
Zo is dat.
Maar goed, nee, dat doen we natuurlijk ook. En eigenlijk alles wat met luxury life te maken heeft. Dus bijvoorbeeld ook iets wat heel erg in trek is, zijn Hermes-tassen. Die veilen we dan online.
Die zijn heel duur,
We hebben er onlangs een geveld voor bijna 4 ton.
Niet normaal. Sorry hoor, zeg ik altijd wat. Ja, ik weet hoe belangrijk tassen voor vrouwen zijn, maar 4 ton, daar kun je toch wel leuke dingen mee doen, denk ik.
Ja, maar dat is echt precies dat luxury life.
Gaat dat dan vaak naar Chinese klanten?
Onder andere ook. De hele wereld hoor, Amerikanen ook. Maar het is ook zeker in Azië houden ze erg van dit soort mooie objecten.
Ja, en dat wordt gewoon eigenlijk tentoongesteld waarschijnlijk bij iemand in huis. Want die gaat daar natuurlijk niet als een spullen in doen om daarmee op straat te gaan lopen.
Ja, sommige dames wel. Kijk, in Parijs kan je rustig met een Hermes-tas over de straat lopen. In Amsterdam moet je dat niet doen. Tenminste, het gebeurt in Amsterdam niet echt.
Nee.
Maar er zijn natuurlijk in Genève, als voorbeeld, als je daar uit eten gaat of als je daar een feestje hebt, wordt het wel degelijk gedragen.
Ja, dan kan je waarschijnlijk niet eens aankomen met een nameless bag.
Nee, absoluut niet. Ja, en New York natuurlijk ook. Dus het is in bepaalde kringen waarin dat toch wel heel erg gezien wordt. En belangrijk is dat je je onderscheidt.
Nou, dan moet ik ook weer gelijk denken aan etiketten.
Ja.
Is er ook zoiets als etiketten in een veiling? Zijn er mensen die zich een beetje misdragen of niet weten hoe het hoort?
Kijk, het belangrijke van de veiling is dat het openbaar toegankelijk is. Dus iedereen is van harte welkom. En we nodigen ook altijd iedereen uit om te komen kijken. Want ook al ben je niet van plan om die Hermes-tas te kopen voor 4 ton, kijken kan altijd. En het zijn natuurlijk altijd een soort kleine tentoonstellingen ook, die kijkdagen. En er zijn zoveel bijzondere objecten en je mag er aan zitten. Dus daarom, je hoeft het niet allemaal te hebben. Gewoon alleen kijken en genieten is ook heel goed. Dus iedereen is welkom. etiketten. Ik denk vanzelf gedraag je, in een museum gedraag je je meestal ook gewoon netjes.
Ja, zo is dat.
Het is een beetje good behavior.
Ja. Ja. Wat maakt Sotheby's outstanding ten opzichte van de andere partijen?
We hebben natuurlijk het beste team van specialisten.
In Amsterdam?
Ook dat. Ja. Nee, we zijn samen met een andere partij de grootste op het gebied van luxury goods. En ja, het verkopen van de unieke kunstobjecten. Heel veel komt ook neer op natuurlijk persoonlijke relatie met de specialisten. Expertise is heel essentieel. En het is voor klanten ook heel belangrijk dat ze weten dat ze bij jou in goede handen zijn. En dat jij degene bent die het onderste uit de kant voor ze haalt. Dat je altijd bereikbaar bent. Goede service is daar dus ook heel erg belangrijk.
Ja.
En daar kan je je in onderscheiden. En dat proberen wij elke dag te doen.
Sotheby's heeft een hele brede portfolio aan services.
Ja, wij proberen onze klanten op alle mogelijke vlakken zo goed mogelijk te bedienen. Dus naast natuurlijk het aankopen van kunst kunnen we ze ook helpen met paspoort uiteraard, de opslag, verzekeringsrapporten voor ze maken. Sommige mensen vinden het leuk als hun schilderijen worden uitgeleend aan musea, tentoonstellingen in het buitenland, dan zijn wij intermediair. We hebben natuurlijk een hele interessante klantengroep. Ze willen niet alleen die objecten kopen, maar ze willen ook vaak inhoud. En dat is bijvoorbeeld wat we hebben met Sotheby's Preferred Program of de Sotheby's Museum Services. Dat zijn services die eigenlijk buiten alleen verkoop gaan.
Ja.
Maar dat is om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Dus we geven ze vaak inzichten in privécollecties achter de schermen. De eerste die de tentoonstellingen mogen bekijken. Kunst kopen gaat ook samen met educatie, dus... Ja, dat is natuurlijk ook vaak met kunst zo, dat je gaat kunst pas waarderen als je er meer van weet. Dus het is ook heel belangrijk dat wij onze klanten op een goede manier zo goed mogelijk informatie geven.
Doen jullie daar ook nog iets meer mee met dat stukje educatie?
Ja, we zijn daar eigenlijk permanent mee bezig. En we hebben ook echt een team die daar zich helemaal mee bezighoudt. In samenwerkingen met musea en ook op verzoek. Dus kijk, soms komen er mensen uit Azië die zeggen, we zijn 3 dagen in Amsterdam, ik noem maar een voorbeeld.
Ja.
En die willen dan, dat zijn topklanten, mensen die per jaar meer dan een paar miljoen misschien uitgeven. En die willen dan die paar dagen dat ze hier zijn, willen ze ook het beste van het beste. Dus dan zorgen wij in samenwerking met musea dat ze een privé rondleiding krijgen bijvoorbeeld. Maar we helpen ze ook met het uitzoeken van een goed restaurant of hotel, dat soort zaken.
Gaat wel iets verder natuurlijk.
Ja, we geven ze gewoon heel erg personalized, individueel aandacht.
Ja.
Wat is een instapbedrag om een object bij jullie aan te kunnen bieden voor veiling?
In Amsterdam beginnen we dat zo'n beetje rond de 4.000-5.000 pond, zo gezegd. Maar het is wel heel belangrijk om dat nog eventjes aan te geven, dat 60% van alle objecten die wij per jaar verkopen is onder de 10.000 pond. Mensen denken heel vaak dat we alleen maar de top verkopen, alleen maar de Monets en de Picasso's. Als je waarde technisch kijkt, klopt dat wel enigszins, omdat 64% bijvoorbeeld van vorig jaar, wat we in 2018 verkochten, dat is alleen maar die 1% topstukken. Wat dat betreft klopt het, maar er is ook heel veel voor wat minder.
Wel bereikbaar voor een ieder om daar aan mee te doen.
Ja, en zeker dus de online. We hebben ook echte instapveilingen, dus bijvoorbeeld op hedendaags gebied zijn er online veilingen waar je kan meedoen.
Ja.
Dat zijn dus veilingen die worden alleen maar online gehouden. Maar ook in andere categorieën, zoals bijvoorbeeld wijn of posters. Grafiek is een hele mooie instapmarkt. Dus dat is bijvoorbeeld een litho of een ads of iets dergelijks. Dat zijn drukken eigenlijk, waar er dus meerdere van zijn. Maar wel door de kunstenaars gemaakt. Dus je hebt wel een echte Picasso, bij wijze van spreken. Maar dan is het een ads of een litho. Dus dan betaal je een stuk minder. Maar dat is natuurlijk wel heel leuk
is
om
wel
mee
leuk
te beginnen.
Ja, zeker.
Ja, dat zijn vaak ook van die gelimiteerde reeks, hè?
Precies, ja.
Ja. Maar bijvoorbeeld wijn.
Ja.
Dat doen jullie dus ook?
Ja, dat doen we ook.
En gaat dat alleen online?
Wijn gaat grotendeels online. Ja.
Oké. Okay. Ja. Want er is nog best behoorlijke handel in wijn.
Nou, er is een enorme handel in wijn. Ja. Hongkong is een van de grote spelers op dit moment. Dat is een hele nieuwe markt. Die zijn enorm gegroeid. Dus wij zitten daar hele grote veilingen, omdat de Chinezen enorm aan het kopen zijn.
Ja.
En dat is van de laatste 10 jaar.
Ja, ja, van oudsher is wel bekend natuurlijk met de sterke dranken, de whiskies, de cognacs en dat soort zaken.
Ja.
Maar wijn, dat...
Nou, ook prestige. Dus als jij gewoon kan laten zien dat je de goede wijnen drinkt... Nou, is wel de fabel altijd dat de Chinezen eigenlijk niet van wijn houden... en dat vaak aanlengen met cola. Maar goed. Dat is, ik zeg het er met een nadrukkelijk bij, dat is een fabel.
Nou...
Zo, die moet nog
even landen.
Even landen.
Jeetje.
Maar wijn, wat is de link tussen goede wijn en goede kunst? Als je een wijntje inschenkt, dan wordt de kunst steeds mooier en mooier en mooier.
Ja, maar dan over etiketten gesproken, waar we het net over hadden. Het is bijvoorbeeld verboden om drank te schenken tijdens een veiling. Omdat dat kan invloed hebben op je biedgedrag.
Voor sommigen zal dat jammer zijn, denk ik.
Ja.
Voor sommigen zou dat jammer zijn, maar dat is één van de regels die we natuurlijk handhaven.
Maar mag het wel vooraf?
Nee. Sowieso, Sotheby's doet dat niet. Dus wij willen echt helemaal helderheid. Kijk, nadien, als een veiling heel goed is gegaan... dan vinden we het leuk om een glas champagne te drinken.
Ja, natuurlijk.
Maar tijdens de veiling doen we het en daarvoor doen we het zeker niet.
Ja, heel verstandig.
Ja, en goede kunst. Ja, dat is ook zoiets. Net als goede smaak. Heel individueel. Dus wat is goede kunst? Daar kan je avonden met een glas wijn over praten.
Ja. Nou ja, dat is ook heel erg subjectief, hè?
Heel subjectief.
Sommige kunstwerken, dan denk je, oh, wat spuuglelijk. Ja. Maar daar heeft iemand misschien 20 miljoen voor neergelegd.
Ja, klopt.
En dat wordt al zodanig gewaardeerd.
Ja. Kom je dat wel eens tegen, dat je ergens komt en dat je iets moet gaan veilen? Je gaat natuurlijk eerst kijken wat het allemaal is.
Ja.
Dat je denkt van, nou, het bedrag, dat zou heel mooi zijn, maar ik vind het verschrikkelijk.
Ja, nou, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Ik schakel eigenlijk wat dat betreft mijn smaak zogezegd uit. Want het doet er niet toe wat ik ervan vind. Het gaat erom wat het waard is.
Ja.
En dat heeft te maken met de markt. En die bepaalt wat iets waard is. En dat heeft helemaal niks met mooi of lelijk te maken.
Zou een kunstcollectie helemaal compleet moeten zijn? Of moet de zoektocht toch blijven voortbestaan?
Wat mijn ervaring is met verzamelaars... is dat je bent, als je verzamelaar geboren bent... dan blijf je dat vaak tot je laatste snik. En dan is het soms heel moeilijk om dan op een gegeven moment te zeggen... ik stop, mijn verzameling is compleet. Het is een doorgaand proces en je ziet steeds weer wat anders... En een verzamelaar begint vaak met iets te kopen. En je ziet ook heel vaak dat mensen dan weer van smaak veranderen. Dus op een gegeven moment de eerdere aankopen bijvoorbeeld weer verkopen. En daar weer andere werken voor kopen. Het is echt een fluctuerend proces. En dat is natuurlijk ook het leuke van verzamelen. Je probeert het te perfectioneren en je probeert het te vervolmaken. Maar het is altijd een uiting van een individu of van een echtpaar of van een groep mensen. Ja. Dat kan ook.
Daar komt dan educatie en waardering weer helemaal op zijn plaats.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Mooi, mooi.
Je werkt nu een lange tijd, hè, binnen dit vak. Je bent ook managing director binnen Sotheby's.
Ja.
Zou je nog iets anders willen bereiken binnen Sotheby's of daarbuiten?
Nou, vast en zeker. Ik ben heel ambitieus. En ik vind het leuk om uitgedaagd te worden elke dag. Ik kan niet zien waar ik over 5 of over 10 jaar ben. Maar op het moment dat het saai gaat worden en ik me ga vervelen... dan zal ik wel om me heen gaan kijken. Maar... het gekke is, het bedrijf, en daarom zit ik al zo lang... deze business waar ik in zit, is zo spannend. En daar is, zoals ik al eerder zei, er is elke dag iets te beleven. Dus ik denk niet dat het me heel snel gaat vervelen.
Nee,
dat denken wij ook niet.
Nee.
Sarah, bedankt voor dit boeiende gesprek.
Ja.
En heel veel succes met Sotheby's.
Heel hartelijk dank.
Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers... of uitzendingen naluisteren? Dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een mail naar redactie@helloradio.eu. Hello Radio is zo weer terug.